luisteren voor God. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen het werk wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Loof de Heere, want de Heere is goed. Zing psalmen voor zijn naam, want die is lieflijk. Want de Heere heeft Jacob verkoren, Israël als zijn persoonlijk eigendom. Want ik weet dat de Heere groot is. Onze Heere gaat alle goden te boven. Amen. Gemeente, laten wij de dienst voortzetten door samen hiervan te zingen met de woorden van Psalm 135, het tweede vers. En nadat wij het geloof beleden hebben, zingen wij vers 3. Psalm 135, 2 en straks vers 3. Doen wij op deze dag in de samenkomst van de gemeentebelijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen en in ieder van jullie spreken met mij in zijn of haar hart: wij geloven in één God, de almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, en wij geloven in Jezus de Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus gekruisigd is, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, op de derde dag weer opgestaan is van de doden, opgevaren naar de hemel, zit hij aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Wij geloven in de Heilige Geest. Wij geloven één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Wij geloven de vergeving van de zonden. Wij geloven de wederopstanding van het lichaam. En wij geloven een eeuwig leven. Amen. Thank you. voordat wij lezen uit de Heilige Schrift, laat ons samen bidden om de opening van het woord. Laat ons bidden. Heere, dat mag uw gemeente weten. De eeuwen door, met Israël, uw volk van oude tijden, dat u goed bent en dat u groot bent, dat u zo goed als groot bent. Wij danken u aan de avond van deze eerste dag van de week. Opnieuw mag een deel van uw gemeente hier samen zijn in dit kerkgebouw. Anderen die met ons verbonden zijn, thuis meeluisteren, dichtbij en ver weg. Wij danken u, Heere, voor de gelegenheid die u ons nog geeft om te horen van uw goedheid en van uw grootheid en dat beleidend de nieuwe week weer in te gaan. Wij danken u voor de trouwe zorg waarmee uw gemeente omringt, dat wij elkaar niet uit het oog verliezen. Onze roeping ook in deze barre en bange tijden die we beleven. Om elkaar vast te houden. In dat ene geloof te groeien. En tot zegen te zijn. Juist ook vandaag. Wij danken u dat we niet alleen geroepen worden om elkaar niet uit het oog te verliezen en elkaar vast te houden, maar dat u ons ook vandaag, vanmorgen zoals ook in dit namiddaguur, oproept om ons vertrouwen op u alleen te stellen, hoe de levensweg ook is van uw gemeente, maar van een ieder van ons persoonlijk, jongeren en ouderen. U weet hoe we eraan toe zijn, als alles aardig verloopt in ons leven en we successen hebben, dat we er niet op bouwen zullen. Als de stormen toenemen in ons leven, aan de buitenkant misschien aardig en wel, maar van binnen, de dingen die ons zijn overkomen, de dingen die we ons op de hals gehaald hebben. O God, geef dat wij ook in dit namiddaguur uw stem zullen horen. Wil ons allen tot de orde roepen, de orde van uw rijk wat is en komt. En dat we het zo samen goed mogen hebben. En dat uw weg ook in de opening van de schriften openbaar voor ons wordt. Om achter u aan de nieuwe week in te gaan. Het levenspad te vervolgen. Gezegend tot zegen te zijn. We staan gereed om de Bijbel te openen. Uw heilig woord wil ons zegenen met de verlichting van uw geest, opdat we verstaan wat u tot ons te zeggen hebt. En dat wij niet alleen hoorders, maar ook daders van uw woord zullen zijn. Kom in ons midden en zegen ons. Uit genade. Amen. Gemeente, de schriftlezing is uit het eerste Bijbelboek, Genesis 41. En wij lezen de eerste 36 versen. Ik weet dat het veel versen zijn. Ik schaam me bijna dat ik dat zeg. Maar toen ik vorige week de preek in Bodegraven hield in een serie over Genesis vanaf hoofdstuk 37, zei er iemand ook tegen mij, het was wel een hele lange schriftlezing. En dat is ook zo. Maar moeten we dat nou zeggen? Want ik denk juist dat dit een machtig onderdeel is van de dienst, ook vanavond. Laten wij, als we het voor het eerst horen, luisteren naar Genesis 41. En het geschiedde, na verloop van 2 volle jaren dat de farao droomde. En zie, hij stond aan de Nijl. En zie, uit de Nijl kwamen 7 koeien op mooi van uiterlijk en vet van vlees. En zij graasden in het rietgras. Maar zie, na hen kwamen uit de Nijl 7 andere koeien op, lelijk van uiterlijk en mager van vlees. En ze gingen bij de andere koeien aan de oever van de Nijl staan. En de koeien die lelijk van uiterlijk en mager van vlees waren, aten de 7 koeien die mooi van uiterlijk en vet waren op. Toen werd de farao wakker. En daarna sliep hij weer in en droomde voor de 2e maal en zie, 7 aren kwamen op in 1 halm, dik en mooi. En zie, daarna kwamen er 7 dunne en door de oostenwind verschroeide aren op. De dunne aren verslonden de 7 dikke en volle aren. Toen werd de farao wakker en zie, het was een droom. En het geschiedde de volgende morgen dat zijn geest verontrust was. Hij stuurde boden en liet al de magiërs, de tovenaars van Egypte en al zijn wijzen roepen. En de farao vertelde hun zijn droom. Er was echter niemand die hem aan de farao kon uitleggen. Toen zei het hoofd van de schenkers tegen de farao: vandaag moet ik mijn zonden in herinnering brengen. De farao was in de tijd erg kwaad op zijn dienaren en liet mij in hechtenis nemen in het huis van het hoofd van de lijfwacht, mij en het hoofd van de bakkers. In dezelfde nacht hadden wij allebei een droom, ik en hij. Wij hadden elk onze eigen droom met zijn eigen betekenis. En er was daar een Hebreeuwse jongen bij ons, een slaaf van het hoofd van de lijfwacht. Wij vertelden ze aan hem en hij legde onze dromen aan ons uit. Aan ieder van ons legde hij zijn eigen droom uit. En zoals hij ze ons uitlegde, zo is het geschied. Mij heeft de farao in mijn ambt hersteld en hem heeft hij opgehangen. Toen stuurde de farao boden en liet Jozef roepen. Ze haalden hem snel uit de kerker, men schoor hem, verwisselde zijn kleren en hij kwam bij de farao. De farao zei tegen Jozef: ik heb een droom gehad. Er is niemand die hem kan uitleggen, maar ik heb over u horen zeggen dat u, als u een droom hoort, hem kunt uitleggen. Jozef antwoordde de farao: dat is niet aan mij. Maar God zal antwoorden wat het welzijn van farao dient. Toen sprak de farao tot Jozef: zie, in mijn droom stond ik aan de oever van de Nijl. En zie, uit de Nijl kwamen 7 koeien op, vet van vlees en mooi van gestalte. En zij graasden in het rietgras. Maar zie, na hen kwamen er 7 andere koeien op, zwak, zeer lelijk van gestalte en mager van vlees. Ik heb in heel het land Egypte nog nooit zoiets lelijks gezien. Die magere en lelijke koeien aten die 7 eerste vette koeien op. Die kwamen in hun buik, maar het was niet te merken dat ze in hun buik waren gekomen, want hun uiterlijk was even lelijk als in het begin. En toen werd ik wakker. Vervolgens zag ik in mijn droom en zie, 7 aren kwamen op in 1 halm, vol en mooi. En zie, daarna kwamen er 7 dorre, dunne, door de oostenwind verschroeide aren op. En de 7 dunne aren verslonden die 7 mooie aren. Dit heb ik ook tegen de magiërs gezegd, maar er was niemand die mij de betekenis kon vertellen. Toen zei Jozef tegen de farao: de dromen van de farao zijn 1. God heeft de farao bekendgemaakt wat hij gaat doen. Die 7 mooie koeien betekenen 7 jaren. Die 7 mooie aren betekenen ook 7 jaren. De dromen zijn 1. Die 7 magere en lelijke koeien die na hen opkwamen zijn 7 jaren. Die 7 lege door de oostenwind verschroeide aren zullen 7 jaren van honger zijn. Dit is het woord dat ik zojuist tot de farao gesproken heb. God heeft aan de farao laten zien wat hij gaat doen. Zie, de komende 7 jaar zal er in heel het land Egypte een grote overvloed zijn. Maar daarna zullen er 7 jaren van hongersnood aanbreken. Dan zal al die overvloed in het land Egypte vergeten zijn. En de honger zal het land verwoesten. Ook zal er niets meer van de overvloed te merken zijn in het land. Vanwege de honger die daarna zal komen. Want die zal zeer zwaar zijn. Dat de farao deze droom 2 keer gekregen heeft, is omdat de zaak bij God vaststaat en God zich haast om die uit te voeren. Nu dan, laat de farao naar een verstandig en wijze man uitzien en die over het land Egypte aanstellen. Laat de farao het volgende doen, laat hij opzichters over het land aanstellen en tijdens de 7 jaren van overvloed het 5e deel van de opbrengst van het land Egypte opeisen. Laten zij alle voedsel van deze komende goede jaren bijeenbrengen en op last van de farao het koren opslaan als voedsel in de steden en dat bewaren. Dan zal dat voedsel als voorraad dienen voor het land in de 7 jaren van honger die in het land Egypte zullen komen, zodat het land niet van honger omkomt. Tot zover de eerste lezing. De tweede lezing uit het woord van God is uit de profeten, Jesaja, het 29e hoofdstuk. Jesaja 29. En wij lezen vanaf het 13e vers. Jesaja 29 vers 13. De Heere zei, omdat dit volk tot mij nadert met zijn mond, en zij mij eren met hun lippen, maar hun hart ver van mij houden, en hun vrees voor mij slechts een aangeleerd gebod van mensen is, daarom zie, ga ik verder met wonderlijk te handelen met dit volk, wonderlijk en wonderbaar. Want de wijsheid van zijn wijzen zal vergaan en het verstand van zijn verstandigen zal zich verbergen. Wee hun die zich diep verbergen voor de Heere om hun voornemen te verbergen. Hun daden vinden in het duister plaats. Zij zeggen, wie ziet ons en wie kent ons? U draait de zaken om, alsof de pottenbakker als gelijk beschouwd kan worden met het leem, zodat het maaksel over zijn maker zegt, hij heeft mij niet gemaakt. En het gevormde voorwerp over zijn pottenbakker zegt, hij heeft er geen inzicht in. Tot zover de lezing van de Heilige Schrift. Zalig die het woord van God horen en het bewaren. Amen. Gemeente, Genesis 41 is de stof voor de preek van dit namiddaguur. Natuurlijk niet elke punt en komma, dat begrijpt u wel. Het is een preek uit een serie preken over Gods weg met Israël in de dagen van Jacob, Jozef. Ik heb boven de preek geschreven, angst, dromen en hun gevolgen. Angst, dromen en hun gevolgen. En ik denk aan het woord van Jesaja, want de wijsheid van de wijzen zal vergaan en het verstand van zijn verstandigen zal zich verbergen. Angst, dromen en hun gevolgen. Voordat wij horen naar de uitleg en de toe-eigening van het woord van God, willen we samen zingen. En dat doen wij met de woorden van Psalm 25, het 8e vers. Gemeente, in antwoord op de preek zingen wij uit de berijming van Weerklank Psalm 34, vers 5. Kom, kinderen, hoor mij aan. Psalm 34, vers 5. Gemeente van God te Noordwijk bijeen. Langzaam begon het licht van de nieuwe dag door te dringen in het paleis van de farao van Egypte in de slaapkamer. Maar de dienaar van de farao kreeg niet eens de gelegenheid om het aanbreken van de nieuwe dag aan de God van die dagen, de farao, te melden. Want de farao is al klaar wakker en we zien hem zitten als het ware op de rand van zijn bed. En er staat angst in zijn ogen te lezen. Vraagtekens. En hij gebiedt dat alle tovenaars en alle wijzen, de hele toveracademie van Egypte, opgetrommeld moet worden. Want ik heb gedroomd. En ik moet de uitleg te weten komen. Vandaag. Gemeente, zo begon die gedenkwaardige dag aan het begin van het derde jaar. Het staat, hè, vers 1 van hoofdstuk 41. En het geschiedde na verloop van 2 volle jaren, nadat de schenker en de bakker uit de gevangenis kwamen, de schenker weer zijn werk mocht doen en de bakker opgehangen. 2 jaar daarna, aan het begin van het derde jaar, gebeurde dit. En zoals wel vaker voorkomt, zo stellen we het ons maar voor, de farao was die avond daarvoor naar bed gegaan. En zijn gedachten die komen niet 1, 2, 3 tot rust. Bij wie wel? Als ik soms erg druk ben, en dat zult u en jij misschien ook hebben, dan kun je op bed liggen en dan ben je nog bezig met alles wat die dag je heeft beziggehouden. Nou, denk eens in de farao, koning van de toenmaals bekende wereld, over al die volken en culturen en alles wat er plaatsvond aan de grenzen van zijn rijk en in zijn rijk. Ach, die man, gestrest misschien en wat niet al. Als die op bed ligt, is die nog bezig met alles wat hem die dag heeft bezig gehouden. Onrust, hij kan er maar niet van slapen. Al die monden die gevuld moeten worden, de economie van zijn rijk. Het was de laatste jaren best goed gegaan, echt. Maar zal die opgaande lijn zich nou wat voortzetten? En als die eindelijk in slaap valt, dan baant die onrust zich nog een weg in de dromen die hij droomt. Die droom van die 7 vette koeien en de 7 volle aren. Maar dan die 7 magere koeien die vette koeien opvreten. En die 7 lege aren die anderen opnemen. Farao wordt wakker na die eerste droom. Wat heb ik toch gedroomd? Vreselijk. Slaapt hij weer in en na die tweede droom wordt hij wakker. En dan is het 's ochtends vroeg. Dan is hij helemaal in paniek. Gemeente, zo heeft de wereld haar dromen. Wensdromen. Dat we in onze dromen een nieuwe wereld wensen. Waar zulke dingen als de Libanon en Wit-Rusland en weet ik wat er al allemaal nooit meer voorkomen. En alle ellende voorbij is. Wensdromen van een nieuwe wereld. Een betere wereld. Waar alle ellende voorbij is. Misschien ook wel een wensdroom naar macht. Naar welstand, naar vrede. Wensdromen, vul maar in, misschien in je eigen leven. De wereld, we kennen ook onze angstdromen. De ondergang van de wereld. Mijn vrouw zei vorige week, dat had je moeten zeggen. Ze zegt, Ik droomde wel, en dat heb ik ook. Dat is gek. En ongetwijfeld zijn er in ons midden die dat ook hebben gehad. Dat je voor iemand hard wegrende. En dat je niet hard kon rennen. En dat er iemand steeds dichter bij je kwam. En je wilde harder rennen, maar het kon niet. En ach, het breekt het zweetje uit. Nou, ik zou nog wel meer dromen kunnen noemen, maar ik schaam me soms waar ik soms mee bezig ben in mijn dromen. Dus laat maar. Maar en ieder heeft zowel zijn dromen. Wensdromen, angstdromen. En dat je soms je ogen uitwrijft na een nacht van dromen. En dat je denkt, waar gaat het allemaal heen? En wie kan er iets aan doen? Wat heeft dit allemaal te betekenen, die farao? Nou, hij trommelt de wijzen op. En wij vandaag de dag in de 21ste eeuw, ach, wij trommelen ook wijzen op. Mensen die ervoor gestudeerd hebben. En die moeten de zorgen bij ons wegnemen en de angsten van de eeuw, ook vandaag de dag. Mensen van wetenschap en techniek roepen wij te hulp. Politici. Neem maar heel concreet de situatie waarin we ons in deze dagen bevinden. Deze weken, deze maanden. De politici die moeten het gaan doen en klaren. De economen die moeten het gaan doen. Sociologen roepen we te hulp. Je zou kunnen zeggen, ze hebben allemaal die plaats van die magiërs van toen ingenomen. De planologen en de futurologen die verstand hebben van de toekomst, de dingen op lange termijn. Al die wetenschappers en die techneuten die moeten ons van onze onzekerheid aangaande de toekomst verlossen. Die moeten onze angsten wegnemen, alsjeblieft. Maar als de nood aan de man komt, en ik denk dat we dan heel actueel spreken ook vanavond. Als de nood aan de man komt, dan zijn er heel wat sociologen, planologen, futurologen en wat voor logen niet al, die ook uiteindelijk moeten zeggen, ja, en als je het nou echt vraagt, we weten het ook niet. We weten het ook niet. Dat blijkt blijkbaar zoveel verborgens in de dromen die wij dromen aangaande de toekomst. Die lieden, met alle achting, blijven dan uiteindelijk ook in gebreken. De dromen van de farao, verontrustend. Ik heb wel gedacht, wat treffend dat God zich aan die heiden openbaart. Treffend dat God aan die heiden gaat onthullen wat hij gaat doen. Farao krijgt als het ware in zijn dromen een blik in de toekomst. Het is openbaring dat God als het ware het gordijn een ogenblik voor de ogen van die heerser van de wereld wegschuift. Een blik in de toekomst en de toveracademie weet er geen raad mee. Die kan hem niet uit de droom helpen. Ja. Gemeente, dat is nou de tragiek van het heidendom. Dat is nou de tragiek van een leven zonder God. Dat je ten diepste blind blijft voor de dingen zoals ze er echt aan toe zijn en waar het echt naartoe gaat. De tragiek, zeg ik, van het moderne heidendom. God, die laat zich niet onbetuigd in deze wereld. God zendt signalen uit. Lees Romeinen 1. Maar de meeste mensen hebben er geen antenne voor. Omdat ze niet met God leven, met zijn woord omgaan. Om werkelijk de dingen te verstaan, ook in de 21ste eeuw, hebben wij nodig dat God ons de ogen opent. Hebben we nodig dat God onze harten opent, van jou en van u en van mij. Dat wij door de geest geleid worden en vervuld worden. Dan hebben we tenminste wat te zeggen, ook in onze dagen. En in de situatie van deze tijd. Farao en zijn magiërs, ze studeren op de openbaring van God. Maar ze kunnen er geen wijs uit. Er is niemand die... Ik zie een paniekerige farao tegen die man Jozef zeggen. Er is niemand die op mij de dromen kan uitleggen. Als farao dan zo paniekerig is, dan ineens prachtig. In dat 9e vers, lees eens mee. Zo mooi. Toen zei het hoofd van de schenker tegen de farao: vandaag moet ik mijn zonde in herinnering brengen. En eens bij de schenker aan de rechterhand van de farao gaat er een lampje branden. Niet dat hij de steen van de wijzen gevonden heeft. Nee, dat niet. Maar die droom van de farao herinnert hem aan 2 jaar geleden. Toen hij in het gevangen zat met die chef van de bakkers. En toen hadden ze ook gedroomd in die nor daar. Verschrikkelijk, dat hol van die lijfwacht. En toen was daar een Hebreeuwse man, ik weet het ineens weer. En die hebben we de droom verteld. Was een bijzonder mens, heel sympathiek. En die heeft de dromen aan ons uitgelegd en het is gebeurd zoals hij het heeft gezegd. Het moet bijna lachwekkend overkomen. Vers 12. Er was daar een Hebreeuwse jongen bij ons. Geen Egyptische jongen, maar een Hebreeuwse jongen. Een slaaf, nota bene, van het hoofd van de lijfwacht. Ik zeg, het moet bijna lachwekkend overgekomen zijn. Een barbaar. Voldoende stof nogmaals tot hilariteit. Maar gemeente, het is ernst en er is niets van lachen hier in het paleis van de farao. En Jozef wordt opgediept uit de vergetelheid. Staat zo mooi ook weer. Hij wordt geschoren en krijgt een ander kleed aan. Jongelui, jongens en meisjes, we zien als het ware Jozef zegt, floep, zijn kleren gaan uit. En hij gaat het bad in en hij wordt geschoren op Egyptische wijze, want die dragen geen baarden. En hij krijgt een Egyptisch kleed aan en zo wordt hij gesteld voor de farao van Egypte. Voor de troon van de machtigste man ter wereld, die zich als een god laat vereren. O, die farao moet wel ten einde raad geweest zijn. Die steekt dan ook de loftrompet af over wat hij van Jozef gehoord heeft. Nog voordat hij de droom verteld heeft. Vers 15, hè. Ik heb een droom gehad, er is niemand die hem kan uitleggen. Maar ik heb over u horen zeggen dat u, als u een droom hoort, enzovoort, enzovoort. En dan dat antwoord van Jozef. Dat vind ik ook zo mooi. Jozef antwoordde, dat is niet aan mij. Dat is om stil van te worden. Maar God zal antwoorden wat het welzijn van de farao dient. Jozef treedt voor de farao met hemelse wijsheid. Er is een God in de hemel, zegt Jozef, die verborgenheden openbaart. Later zal Daniel hetzelfde zeggen tot die andere afgod, Nebukadnezar. Er is een God in de hemel die verborgenheden openbaart, gemeente. En dat is toch de boodschap aan de wereld vol verwarring en wanhoop. Een wereld wier wijsheid dwaasheid blijkt te zijn. Een wereld vol met sociologen, futurologen, planologen, economen enzovoort. Maar die als het erop aankomt moeten zeggen, wij weten het ook niet. Er zit zoveel verborgens in. Het gaat zo anders dan. We weten het ook niet. En dat er een christelijke gemeente zal zijn, ook vanuit Noordwijk. En christenen op hun werk die zeggen, maar er is een God in de hemel. En die weet wat er aan de hand is. En er is een God in de hemel, die weet waar het naartoe gaat. En die verkondig ik u. Gemeente, we hebben een boodschap voor de wereld, ook in deze tijd. Jozef, waar is die vandaag? Waar is de christelijke gemeente vandaag? Waar zijn christelijke ouders, ouderen en christelijke jongeren? Die bidt en die beleidt, die rond het woord en sacramenten, hoe dan ook, samenkomen. En die doorgeven wat God in zijn woord openbaart aan de wereld. De droom, we hebben hem gelezen. Ik lees hem nog niet door. Farao die benadrukt vooral de negatieve kant. Hij is in paniek, ik zei het al. Heel die welvaartsstaat van Egypte, wat houdt die straks over? Hij ziet het voor zich als het ware als die wakker geworden is. Een hele woestijn is Egypte geworden. En de Nijl, de god van Egypte, die voor vruchtbaarheid zorgt. Eén droge rivier en het land eromheen. Één woestijn. Hij ziet als het ware de moeders zitten langs de kant van de weg. Uitgedroogd en uitgemergeld. Met kinderen op hun arm zoals we dat op de tv wel eens zien. Met botjes als luciferstokjes en bolle buiken. Hij ziet het allemaal voor zich. En geloof mij gemeente. Als er dan wat was in Egypte, dan werden soms kinderen in de Nijl gegooid om de godin de Nijl tevreden te stellen. Hoeveel kinderen moeten straks nog in de Nijl geworpen worden? Dat er weer vruchtbaarheid van de akkers komt en de hongersnood voorbij is. Farao ziet het allemaal gebeuren. En ik zie hem kijken naar die Hebreeuwse slaaf die daar voor hem staat. En hij zegt als het ware, kom Jozef, spreek en geef uitleg. Mijn toveracademie zwijgt in alle talen. God laat weten hoe het is en hoe het gaat. Openbaart verborgenheden. En als Jozef dan gaat spreken, gemeente, dan blijkt dat er een einde komt aan alles wat in Egypte zo begerenswaardig scheen. De welvaart en de macht en de concurrentie en het eigenbelang en de zelfingenomenheid. Daar komt allemaal een eind aan. En u zelf gaat de lijnen wel doortrekken naar West-Europa en naar Nederland en onze eigen situatie. Ik acht u daartoe bekwaam. Maar als Jozef gaat spreken, zegt hij, er komt een einde aan al dat gedoe waar jullie nu je vertrouwen op stellen. De God van Jozef, gemeente, blijkt die God te zijn die ook alles te maken heeft met de ingewikkelde structuren van de samenleving toen en nu. Als je een werkbijbel hebt, jongelui, is mooi als je is. Ik weet niet of die te krijgen is nu nog, te koop is. Vroeger had ik een bijbel en die was doorschoten met witte bladeren. Dus elke bladzij had ook een witte bladzij naast zich. Ik denk dat is wel mooi als je daar jong mee begint en je maakt aantekeningen. Dingen die je opvallen bij het lezen of een preek die je gehoord hebt. Mooie gedachten die je hoort. En als je dan eens 50 jaar verder bent, als God dat geeft, dan vinden je kinderen of je kleinkinderen misschien nog eens die bijbel. En die zeggen, hey, die van oma en die van opa. Wat mooi. Wat die allemaal geleerd heeft. Wat bedoel ik? Je zou eens in dit hoofdstuk moeten onderstrepen hoe vaak het woordje en zie klinkt. En zie. En zie. Het is dan alsof de Heilige Geest zegt, let nu op. Oren open, ogen open. En zie. Mijn vader kon vroeger altijd zo goed met die vingers zo doen. Weet je wel, dan moest je opletten. Goed zo. Goed zo. Zo deed hij dan. En het is net alsof je dat leest of de Heilige Geest dat ook zegt. Opletten nu. En zie. En zie. En zie. Een hele wat keren hier. Dat is een profetisch woordje. Hou je vast. Er gaat wat gebeuren. Weer een pas op de plaats. Hongersnood en narigheid en crisis. Er zijn mensen vandaag de dag die denken dat God alleen maar het goede wil. Dat hij met al het ellende in de wereld niets uit te staan heeft. God wil dat we het leuk hebben. En daarom moet het in de kerkdienst ook allemaal leuk zijn. Wat een dwaasheid, gemeente. Het is niet voor niks dat de kerken leeglopen. Vanwege die gedachte die ook onder ons hier en daar wel speelt. God wil alleen het goede. En dat we het goed en leuk hebben. Nou, dat zou dan betekenen dat er in Gods wereld, waarin wij geplaatst zijn, een heleboel dingen gebeuren waar God geen grip op heeft. Dat zou betekenen dat een heleboel kwade machten ook in de 21ste eeuw onbelemmerd hun gang kunnen gaan. Als dat waar was, gemeente, dat zou pas echt verschrikkelijk zijn. Dat de Heere God zou zeggen op momenten in ons leven, daar sta ik buiten. Dat is zo verschrikkelijk, daar kan ik niet inkomen. Daar kan ik niets mee beginnen. Gemeente, zo is niet de God van Abraham, Isaac en Jacob en van Jozef. Zo is de God van de Bijbel niet. Dat is een God die wij gemaakt hebben naar ons beeld en onze gelijkenis. God wil alleen maar het goede en het leuke. Als het waar is dat God niets met het kwade heeft uit te staan, dan is deze geschiedenis en de geschiedenissen van Jozef allemaal een onmogelijke geschiedenis. Ons wordt in de geschiedenis ook van Jozef geleerd dat God het kwade van die broers en alles wat over Jozef komt gebruikt in zijn handen en het ten goede keert. Dat hij het kan ombuigen, dat kwade van ons om zijn doel te bereiken. U kent de woorden wel van Jozef aan het slot van Genesis. Jullie hebben het ten kwade gedacht, al die ellende. Maar God heeft dat allemaal gebruikt in zijn handen, ten goede, om een groot volk in het leven te behouden. God beheerst ook het kwaad. God heeft de regie. Ook als die 7 magere jaren aanbreken. Hij kan het wel eens bewust ontketenen, het kwaad ook in de Bijbel. Dat God dat ontketent. En dat wij met vragen staan. Maar ik verzeker u, gemeente, ik leef liever met vragen. En ik hou God over, aanbiddenswaardig. Dan dat ik op al mijn vraagjes zogenaamd een mooi kloppend antwoordje krijg. En God verlies. Zal ik het nog eens zeggen? Ik leef liever met vragen. Dat ik er soms niks van begrijp, de dingen die gebeuren. In mijn eigen leven, in de cirkels rondom mijn leven. In ons land, ik zou voorbeelden kunnen noemen van de week die voorbij ging. Ik heb de film nagekeken. Voor Sama. Hij werd vorige week zondag uitgezonden na dat interview met Carlo Schouten. En ik kijk in principe geen tv op zondag. Niet omdat ik te vroom ben, maar je wil regels stellen. We zijn maar met z'n tweeën, maar we doen het niet. Kijken het na. Als u nog eens tijd hebt en u zegt ik wil dat best, moet u die film eens bekijken. Voor Sama. En dan mag u mij rustig eens bellen hoe u hem vond. Want ik deel graag deze dingen. De situatie in Syrië. In Aleppo. Van de laatste jaren. Ik kan er niet los van komen. En de vragen die dan bij me opkomen. Of moet ik vertellen van een dochter van een vrienden van ons. Hier niet ver vandaan. Wiens dochter vorige week zaterdagavond van een flat gesprongen is. Vul eens in je eigen leven. Als je met vragen zit. Als je dingen niet begrijpt. God, waarom? Waar was u? Waar bent u? Ik blijf liever worstelen met God. Dan dat ik op al mijn vraagjes zomaar een antwoord weet. Ik heb die toga nu niet aan, maar die weet die zeer grote mouw. En dominees kunnen zo makkelijk de dingen benoemen. Ik heb vragen, maar ik worstel met God. En u doet dat met mij toch? God beheerst ook het kwade. Hij houdt de regie en hij houdt de leiding. Echt. En daarom zingen we ook met een van de psalmen: Heilig zijn, o God, uw wegen. Ik begrijp u niet, maar ik aanbid u. Ik ga hier verder niet op in, maar dwars door nood en dood heen gaat God zijn gang vol donkere majesteit. In het bijzonder zien we dat natuurlijk op Golgotha, waar God zijn eigen lieve zoon geeft tot in de dood, die geen zonde gekend heeft nog gedaan. En hij geeft hem. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Wie begrijpt dat? Wie begrijpt dat? Wie heeft daar nou een antwoord op? Ik niet. U gelooft toch wel dat Farao schrikt als Jozef de uitleg gegeven heeft. Lijkbleek zit hij op zijn troon. Die Hebreeër uit het gevangenhuis opgediept. Maar Jozef, vervuld met de Heilige Geest, die gaat verder. En hij zegt tegen de Farao: beste man, alles is nog niet verloren. En ik adviseer u dringend om in die 7 vette jaren voldoende te verzamelen in de schuren van uw rijk voor de 7 magere jaren. En als de schuren te klein zijn, bouw nieuwe in die 7 jaren. Het onheil, Farao, is te keren. Vers 33. Laat de Farao naar een man zoeken die wijs is, die de geest heeft en die over het land Egypte aanstellen, opdat de aarde tot slot van de honger niet omkomt. En zo komt Jozef met een overlevingsplan. Ik heb gedacht, als Jozef daar nu niet geweest zou zijn, hoe zou het dan gegaan zijn? Ook weet het wel, hoe het dan gegaan was. Het komt heel dichtbij, gemeente. Dan was het eerste jaar van overvloed en voorspoed er een jaar geweest dat de mensen zeiden: tjonge, jonge, geweldig. We gaan beleggen. We gaan het in vastgoed doen. We gaan dit en we gaan dat geweldige tijd beleven. We overschotten. Tweede jaar voorspoed, derde jaar voorspoed. De markt, de export oververzadigd. Alles aan de straatstenen niet meer te slijten. Dingen worden doorgedraaid. Opvoeren aan de dieren. En dan nog 7 jaar lang. Het kan niet op. Dikke bankrekeningen. En dan. Hé, wat is er nou aan de hand? Ze kijken elkaar aan. En ze zeggen op het werk: dat is wel even wat anders dan de voorgaande jaren. Het jaar wat we nu beleven, hè? Vervelend, maar we hebben nog wel wat vet op de botten, wat vlees op de botten. En dan het tweede jaar. Prijzen wat omhoog. Ontevredenheid onder het volk neemt toe. Paniek. Derde jaar, vierde jaar. Het wordt steeds onhoudbaarder. En als ik het zo zeg, begrijpt u wel dat ik het over onze tijd heb. En verder zeg ik niks. Het woord is aan u en de daad, dat wil zeggen bekering. Vers 32, Jozef zegt: en dat de farao die droom 2 gedroomd heeft, dat komt omdat de zaak bij God vaststaat en dat God zich haast om die te volbrengen. Waarom? Waarom? Meneer, dan moet ik u wat zeggen. Omdat Gods raad besluit vaststaat en zijn woorden in vervulling zullen gaan. Het woord wat hij gesproken heeft tot Abraham lang geleden. Het woord wat hij gezegd heeft, is het niet Genesis 15? Dat God tot Abraham zegt: en jouw nageslacht zal 400 jaar lang in een vreemd land dienstbaar zijn aan een volk wat ze niet kennen. God heeft jaren daarvoor aan Abraham iets laten zien van de toekomst van zijn volk, zijn nageslacht. Dat ze 400 jaar ergens zullen zijn waar ze als slaaf zullen dienen. Maar dan zal God ze na die 400 jaar er weer uithalen. Genesis 15. En om dat woord, gemeente, moet Jozef daar uit die gevangenis gehaald worden en staat hij daar voor de farao en wordt hij straks de grote man die de zaak moet gaan leiden. En straks zien we Jacob en zijn kinderen uit het hongerende Kanaan op weg naar Egypte. Het begin van de 400 jaar dat Jozef, dat Jacob en zijn zaad, de nakomelingen, daar zullen zijn. Gods beloften aan Abraham zullen in vervulling gaan. God volvoert zijn raadsbesluit. En als je vanuit dit gegeven aan het begin van de Bijbel al, de Bijbel is verder doorbladerd, gemeente, dan word ik zo blij, zo gelukkig, dat we God mogen leren kennen als die de zaken in zijn handen houdt, die de regie houdt, zodat ik ook in 2020 in die God mag geloven, die doet wat hij beloofd heeft en die de whole wide world, die alles in zijn handen houdt. Mag ik wat voorbeelden nog noemen? Babel. Dat kleine onbeduidende volkje uit Judea, Israël, 10-stammenrijk is al verdwenen, van de kaart bijna geveegd. 2-stammenrijk in Babel gebracht, oordeel van God. Over God en het kwade gesproken, oordeel van God. En op een gegeven moment is daar het Perzische Rijk met een zekere Kores, die de machthebber van Babel verslaat. En dat mannetje Kores wordt door God gebruikt om zijn volk, dat 2-stammenrijk, wie dat wil, weer terug te brengen in het beloofde land. God houdt de regie. Waar kun je er blij mee zijn? Waarom? Omdat Jeruzalem weer herbouwd moet worden. Ja, omdat de tempel weer herbouwd moet worden. Ja, maar omdat de volheid van de tijd nabij is. En dat God zijn belofte aan Abraham over het zaad met een hoofdletter zal vervullen. Christus wordt geboren in Bethlehems stal. God houdt de regie. En als dan in die jaren een man uit Nazareth afkomstig, 30 jaar oud zijnde, 31 jaar oud zijnde, 32 jaar oud zijnde, 33 jaar oud zijnde zijn weg gaat. Over de wegen van Israël, goeddoende en goedsprekende. En zegt tegen de mensen, de vossen hebben holen en de vogelen van de hemel nesten. Maar ik heb niets waar ik mijn hoofd op kan neerleggen. Dan een kruispaal aan het einde van zijn leven. En de mensen zeiden weg met hem. En de discipelen, zijn volgelingen, zijn intimi, ook uiteindelijk zeiden, hier weten we geen raad mee. En ze verlieten hem alle. En dat God door deze ene verlossing bewerkt, eeuwige toekomst. God houdt de regie dwars door de diepten heen en door de onmogelijkheden heen. Jozef is de man. Jozef zegt, laat de farao een man uitzoeken, die. En natuurlijk zegt farao, dat ben jij. En ik mag zeggen dat die meerdere Jozef, die wij van de aarde verworpen hebben, omdat we niets in hem zagen, maar die God verhoogd heeft ten derde dag uit de doden opgewekt. Ik mag zeggen, hij is het. Hij is het. En wie in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Wie in hem gelooft, zal niet veroordeeld worden. De wijsheid van de wereld is dwaasheid. Jesaja, we hebben het gelezen. De wereld die in nood verkeert en die het zoekt bij de wijsheid van deze wereld, van het hier en nu. Dwaasheid. Maar wie het houdt bij het evangelie, bij de dwaasheid der prediking, van het kruis en van de opstanding. Wie het daarbij houdt, die heeft het leven. Gemeente, het gaat niet goed. Als ik het profetische woord probeer te verstaan, biddend om de verlichting door de geest. Als ik de woorden van Jezus probeer te verstaan, biddend om de verlichting door de geest. Als ik het laatste Bijbelboek probeer te verstaan, verlicht door de Heilige Geest, zeg ik tegen u, het gaat niet goed. De oordelen zullen lager en lager hangen over de wereld. We zien het gebeuren. Er is zwaar weer op til. Maar te midden van alles hebben wij die ene die meerder is dan Jozef. Die zegt, ik ben het brood des levens. En bij mij is alles te krijgen wat nodig is. In deze tijd, als het niet goed gaat, zwaar weer op til. Volg mij. Wie hem hoort en doet wat hij zegt, die zal leven. Die zal leven. Amen. Laten wij samen de Heere danken en bidden. Heere, wij danken u voor deze dag, voor het woord wat gehoord werd vanmorgen en ook nu. Wij danken u dat u licht verschaft in de duisternis van onze dagen. Wij danken u dat u mensen uit de droom helpt, uit wensdromen en angstdromen en wat voor dromen we ook dromen. Maar dat u weet hoe we eraan toe zijn en waar het heen gaat. En dat gij uw kinderen, uw volk, jongeren en ouderen, ook in deze tijd, wijsheid geeft. Als een Jozef in deze wereld te staan. Niet parmantig, met de borst vooruit, maar met een vingerwijzing naar u toe. Er is een God in de hemel die verborgenheden openbaart en die ons uit de droom wil helpen. Heren, wij smeken van u dat wij uw woorden ter harte nemen en ons door uw geest laten leiden. Een leven nauw gebonden aan uw getuigenis, aan het woord van apostelen en profeten. In de navolging van u, Heere Jezus, gevonden worden, zo jong als we zijn, omdat u ook vandaag tegen ons zegt, zal ik je voorgaan? Dan is er een weg, ook in deze 21ste eeuw, in deze crisistijd. Dat u zegt, zal ik je voorgaan? Dan is er een weg door de diepten heen, ook in ons persoonlijk leven. Als er dingen hebben plaatsgevonden of plaatsvinden, dat we er geen gat meer in zien en dat we wanhopig zijn. O God, we danken u voor deze dag en voor uw openbaring. Dat u ons beloofd hebt met uw lieve Zoon, in wie wij alles ontvangen hebben, vergeving en een nieuw hart. Dat u ons met uw lieve Zoon beloofd hebt alles te geven, de dagen die ons nog resten. Dat wij zo daarom goedsmoeds de nieuwe week weer ingaan, elkaar ook opbeuren. Als we elkaar ontmoeten in mineurstemming. Zegen de kerkenraad, de dienaar van het woord in het bijzonder, om uit de schat van het woord nieuwe en oude dingen opnieuw voor te brengen, tot opbouw van de gemeente. We bidden u voor deze wereld, voor de grote ellende die het volk van de Libanon moet ondervinden al zoveel jaren onder een corrupte regering. In deze coronacrisistijd nu ook dat verschrikkelijke wat heeft plaatsgevonden, waardoor duizenden dakloos zijn, ontheemd, in verwarring, boos. Dat uw gemeente ook in de Libanon, in Beirut in het bijzonder, een lichtend licht is, als een Jozef. En dat het volk weer een regering ontvangt waar recht en gerechtigheid gedaan wordt. Dat bidden we ook voor de bevolking van Wit-Rusland. Wil de machthebber, de dictator, die onrecht bedrijft met heel de kliek om hem heen, van de troon wippen. En geef dat het volk ook daar mag ontvangen waar ze recht op heeft. En dat de christenen ook daar, misschien weinig in getal, van u zullen getuigen als een Jozef. Dat bidden we u voor vele andere plaatsen in deze wijde wereld, uw wereld. En dat ook wij hier in het Westen, als uw gemeente, getuigen zullen zijn. Als een Jozef, met een vingerwijzing. En ieder van ons op onze post, als het schoolleven weer begint onder onze kornuiten. Als een Jozef, trouw. Op het werk, als we dat nog hebben mogen, op de plekje in de maatschappij, grote verantwoordelijkheid die we daar dragen, als een Jozef. Zegen ons allen in het van hier gaan. Wij bidden het u. In de naam van hem, die ons heeft leren bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons elke dag wat wij echt nodig hebben. Ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en van u is de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, tot slot willen wij samen zingen Psalm 117. En dan moet u even denken als u hem zingt aan Jozef, die dienende onderkoning, beeld van de Messias, die kwam om te dienen. Jozef, die dienende onderkoning. En dan staat er in het volgende hoofdstuk, aan het slot van dit hoofdstuk is dat, staat er, en al het volk kwam naar Jozef. En uit de landen eromheen, ze komen allemaal naar Jozef, omdat ze gehoord hebben dat er daar voedsel is. En toen dacht ik aan Psalm 117. De volken zullen u belijden, o God, u loven al te saam. Dat uit de volkeren God zich een volk herschept wat tot Jezus komt. Ook zelfs uit Noordwijk. Het heidendom vroeger. We zingen 117. Gemeente, gaat heen in vrede en draag met u de zegen van de Heere, de genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met jullie allen. Amen.